Goedemorgen. Ik kreeg een hele tijd geleden een mailtje van David of dat ik hier wilde komen spreken en dan over een bepaald tekstgedeelte. Ik vond dan op het eerste gezicht een beetje jammer dat ik verplicht werd om daarover te spreken. Omdat normaal geef ik altijd, ik ben voorganger in Histel, een stuk of 10 slechte preken in Histel, of 10 preken, waarvan dat er 9 slecht zijn en eentje goed. En als ik dan hier kan komen, dan kan ik die ene goede gebruiken. Hè. Maar dat kon dus niet. Ik moest een speciaal eentje maken voor hier. En ik vind dat niet zo gemakkelijk uit Jacobus spreken. Hè, omdat jullie door Jacobus gaan. Maar toen zat ik te denken, eigenlijk, niet dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid niet wil nemen. Maar eigenlijk is de spreker niet het belangrijkste van een preek. Eigenlijk is de luisteraar belangrijker. Je kan een hele goede preek geven, maar als je maar met een half oor luistert en het niet in praktijk brengt, ja, dan heeft een goede preek, een goede spreker geen enkele zin. Dat heeft geen effect, geen nut. En dat is juist wat Jacobus zegt. Hè? Wat je gelooft, moet je ook doen. Wat je hoort, moet je doen. Hè? Doen, het in de praktijk omzetten van wat je gelooft, dat is een sleutelwoord in Jacobus. Doen, sleutelwoord in Jacobus. In feite is het belangrijkste van deze boodschap al te lezen in de samenvatting die hierin staat. En waarschijnlijk is het veel zinvoller als je die samenvatting gewoon eens goed doorleest. En dan niet vooral mijn woorden, maar de tekst, de Bijbeltekst, 's middags, vanmiddag in je zetel. En daar biddend over nadenkt. Ik denk dat dat veel meer effect zal hebben dan de woorden die ik vanmorgen zal spreken. Als je bereid bent om dat te doen. En om een preek zo te overdenken en dat ook elke keer opnieuw te doen, elke zondag. Maar ik ga natuurlijk wel nog een preek geven. Ik wil eerst in gebed de zegen van de Heer vragen. Vader in de hemel, dank u wel voor vanmorgen. Dat we weer de gelegenheid krijgen om in alle vrijheid, zonder angst, dat er iemand zou binnenvallen die ons neer wil schieten, zoals in sommige landen. Dat we mogen samenkomen om uw lof te zingen, zoals we ook gedaan hebben. Te gedenken, uw grote daden, zoals we dat juist gedaan hebben. Maar ook om uw woord te openen en u tot ons te laten spreken. Daarom bid ik u, haal alles weg wat ons tegenhoudt om uw stem te verstaan en spreek tot ons. Laten de woorden uit uw woord levend worden voor ons en help ons om ze in de praktijk te zetten. Open onze ogen, oren, ons hart voor uw stem. Amen. Jullie hebben, als het goed is, al de rest van Jacobus gelezen hiervoor en dan zijn we gekomen, zoals je ook in het boekje kunt lezen, in hoofdstuk 5, vers 7 tot en met 12. En ik lees vooruit de nieuwe Bijbelvertaling. Heb geduld. Ik zal even geduld hebben aan jullie. Ja, iedereen heeft het al opgezocht. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. En neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die stand hielden, prijzen wij gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was en u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Een sleutelwoord in dit gedeelte is geduld. Het komt verschillende keren naar voren, geduld. En ook een keer het woord volharding, wat ermee te maken heeft. Jacobus roept zijn lezers op tot geduld. En dat is niet meer des mensen sinds de zondeval. Mensen zijn van nature juist ongeduldig. Vanaf dat ze geboren worden. Denk maar aan een klein kind, een baby. David zal het nu wel weer opnieuw meemaken. Als het honger heeft, wacht het niet geduldig tot de moeder komt om melk te geven. Nee, het begint te wenen en als de moeder niet snel komt, te krijsen. Totdat de moeder komt. En het wacht niet geduldig op de moeder, nee. Maar ook met volwassenen is het zo, eerlijk gezegd, dat wij mensen zijn niet zo goed met geduld. Ik in ieder geval niet. Ik heb het gisteren nog meegemaakt. Toen ik met Priscilla naar de mediamarkt ging, mijn muis van mijn computer was kapot. Onderweg daarnaartoe kom je in de file naar Oostende, tegen dat je daar voorbij bent. Daarna moesten we een parkeerplaatsje zoeken. En mijn vrouw durft dan niet in die kleine parkeerplaatsjes te gaan. Dus dan moet ik geduldig wachten tot ze een plaatsje heeft gevonden waar ze rustig kan parkeren. Vervolgens kom je in de winkel en er staat er, als je eenmaal aan de kassa staat, een hele rij met mensen. Eerst een oudere vrouw die lang moest wachten voordat ze al haar centjes uit haar portefeuille had gehaald. Daarna kwam er een man die nog iets vergeten was en die nog snel de winkel terug inging om een stekkerdoos te halen. Tegen dat ik eindelijk buiten was, wilden we een hotdog eten en dat duurde ook zeer lang voordat die klaar was. We worden elke dag opnieuw, of ik toch zeker, geconfronteerd met ons ongeduld. Ik het toch enorm, ik ben zeer ongeduldig. Mijn vrouw heeft het me vanmorgen nog in de auto gezegd. Ik ben zeer ongeduldig, ik wacht niet graag. Als ik bij mijn ouders op bezoek ben en we hebben besloten om te vertrekken, dan wil ik vertrekken. Dan heb ik geen zin om nog 5 minuten na te praten. Nee, als ik de beslissing heb genomen om te vertrekken, dan wil ik weg. En mijn moeder is nogal goed om dan aan de deur te blijven praten over dit en dat. En dan blijft Priscilla braaf praten, maar ik ga alvast in de auto zitten. Ja, ik weet het. Ik heb ook weinig geduld met de mensen in mijn kerk misschien. De jonge mensen hebben vaak veel te weinig tijd voor de kerk, vind ik. En de oude mensen zijn hun vuur verloren. En ik word dan ongeduldig als ze niet veranderen zoals ik het wil. En niet snel genoeg veranderen zoals ik het wil. Als het niet zo gaat met de kerk zoals ik het wil. Als het niet zo snel vooruit gaat. Zoals ik het wil. Maar ik besef inderdaad, Gilbert, maar al te goed, dat mensen met mij ook geduld moeten hebben. Peter Bourdon is hier denk ik niet. Maar sinds jongs af aan heb ik al problemen met orde, netheid en stiptheid. Je kunt dat zien op de rapporten van vroeger, wat dat puntje betreft. En Peter heeft dat al gemerkt, Peter Bourdon van hier. Als die mij mailt, duurt het soms lang voor ik antwoord. En soms ook helemaal niet. Ik vergeet vaak dingen door te geven die ik zou moeten doorgeven. En dat is niet gemakkelijk, hè? Mensen moeten ook met mij geduld hebben. Mijn ouders hebben veel geduld met mij gehad. En soms nog steeds. Ik weet niet of je het gezien hebt, Gilbert, maar er was een zeer ongeduldige man toen dat we naar hier reden vanmorgen. Ik reed achter jou, ik zag je in de auto. Hij was aan het plassen langs de kant van de weg. Heb je hem niet gezien? Hij was ongeduldig, hij kon niet wachten tot hij thuis was. Dat komt omdat de tijd waarin wij leven ons geen geduld leert. Wij leren geen geduld meer. Als we honger hebben, dan is er fast food. Snelle hap, hapklaar eten. Kant-en-klare maaltijden. Als we iets willen kopen, hoeven we niet naar de winkel te gaan. We kunnen het via internet bestellen en de volgende dag in huis hebben. En als we het geld niet hebben, kunnen we het alvast op krediet kopen, zodat we niet hoeven te sparen. Als we informatie willen, kunnen we het zeer, zeer snel vergaren via internet. Alles moet in deze tijd snel gaan. Wachten hoort er niet meer bij. Seks voor het huwelijk, wachten, hoort er niet meer bij. Geduld wordt ons niet meer aangeleerd. We leven in een tijd waarin geduld, waarin er weinig plaats nog is voor geduld. Alles moet snel zijn, snel vooruitgaan. Maar ik hoor mijn oma, dat opgeschreven hier, en mijn mama nog zeggen, en geduld is een schone zaak. Geduld is iets dat we moeten leren, ook al leert de maatschappij het ons niet. Gods woord wil het ons wel leren, Gods woord wil het mij leren. En met name roept Gods woord ons op, en Jacobus in dit gedeelte ons op, om geduldig te zijn in het lijden. Om geduldig te zijn in het lijden. Om een geduldige levenshouding te kweken. In Romeinen 8, vers 2 en 23, het staat hier ook in het blaadje dat jullie hebben, daar staat, wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. De hele schepping is in barensweeën, zucht en lijdt. Wacht op het moment waar we daar straks ook over zongen, dat Jezus terugkomt, dat God alles herstelt. En voor de christen die lijdt in deze wereld, die miserie kent in deze wereld, is het niet eenvoudig om geduldig te blijven wachten op God die uitkomst zal bieden. Want ook wij worden geconfronteerd met veel lijden en met veel onrecht. Iedereen van ons, jong en oud, maakt vervelende dingen mee, ziet vervelende dingen. En sommige mensen, als ze zoiets meemaken, als ze eigen dingen meemaken, dan geven ze God de schuld. Dan verliezen ze hun geloof. En dan zeggen ze, God, waarom doet u niets? Ik heb dat al gezegd in mijn leven. God, waarom grijpt u niet in? Waarom laat u dit toe? Waarom doet u niets? Andere mensen willen het recht in eigen hand nemen als ze geconfronteerd worden met lijden en onrecht. Die reactie ken ik ook, is mij ook niet onbekend. Als ik op tv en op het nieuws hoor en zie wat IS, Islamitische Staat, doet met broeders en zusters van ons in andere landen. Als ik dat daarover lees, dan heb ik zin om een mitrailleur te pakken, er naartoe te gaan en ze allemaal neer te schieten. Soms heb ik dat gevoel. Dan wil ik het recht in eigen hand nemen. Sommige mensen geven God de schuld. Anderen willen het recht in eigen hand nemen. En de ontvangers van de brief van Jacobus, die klagen, staat er. Dat is hun reactie. Zij klagen over en bij elkaar. Zij zuchten tegen elkander, staat er in de NBG. Zij zuchten tegen elkander. Alle drie de reacties zijn niet goed. God de schuld geven, het recht in eigen hand willen nemen, zeuren, klagen. Alle drie de reacties zijn niet goed. Over dat klagen, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet met elkaar over onze problemen mogen spreken. Nee, soms hebben mensen een luisterend oor nodig. Maar Jacobus bedoelt dat als er vervelende dingen gebeuren, maak het de ander niet te moeilijk door steeds daarop terug te komen. Door bijvoorbeeld in de kerk zeer negatief te spreken over de kerk en over andere mensen in de kerk. Want de kerk moet juist een plaats zijn waar wij elkaar bemoedigen. En jullie hebben al gelezen in hoofdstuk 4 vers 1 van Jacobus dat zij elkaar allerlei zaken begonnen te verwijten. En Jacobus waarschuwt hen daarvoor. Klaag niet over en bij elkaar. Anders vallen jullie, evenals de rijken die in het gedeelte hiervoor werden vermaand, onder het oordeel. Nee, geef God niet de schuld. Neem het recht niet in eigen handen. Maak het elkaar niet moeilijk door te klagen en te zuchten. Maar wat is de juiste reactie als je geconfronteerd wordt met lijden en onrecht? Geduld. Heb geduld, daar roept Jacobus ons toe op. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat als we iets kunnen doen, als we iets kunnen verbeteren, dat we dat niet mogen doen. Hey, we moeten anderen helpen als ze het moeilijk hebben. Maar het gaat erom dat alles wat we dat doen vanuit de juiste innerlijke levenshouding. Vanuit een geduldige levenshouding. Als we de wereld willen verbeteren, als we een situatie willen verbeteren, dat we dat doen met geduld. Als we willen dat wij of dat anderen veranderen, dat we dat doen met geduld. Net zoals God het doet met ons. Geduld is het vermogen om lang te kunnen wachten zonder boos te worden. Geduld is de rust hebben om te kunnen wachten op iets. Geduld is kalm de dingen afwachten. Of geduld is kalme volharding. Het vermogen om lang te kunnen wachten zonder boos te worden. En andere woorden die in verband worden gebracht met geduld zijn lijdzaamheid, gelatenheid en toegeeflijkheid. Dat is geduld volgens de Nederlandse woordenboeken. Geduld voor de christen, voor jou en voor mij als christen in het bijzonder, betekent wachten op God. Ook al lijkt hij lang op zich te laten wachten. Geduld voor de christen betekent nederig aanvaarden dat God wijs is in zijn wil. Jacobus die geeft ons 3 voorbeelden van mensen die geduldig zijn, die ons een voorbeeld zijn in geduld. Ten eerste de boer. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de opbrengst van zijn land tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. De regens van najaar en voorjaar, dat zijn 2 regens die in Israël komen, zeker in de tijd van het Oude Testament, maar die bestaan nog altijd. En in het Oude Testament wordt dat de vroege en de late regen genoemd. En die wordt in Israël als een gave van God beschouwd, die regen. In Hosea 6 vers 3 wordt die regen ook gebruikt als beeld van het komen van God. Die regen is een symbool voor de komst van God. En in dit gedeelte staat ook de wederkomst centraal. Zullen we straks nog zien. In Hosea 6 vers 3 daar staat: even zeker als de dageraad zal hij komen. Net zo zeker als er een volgende dag komt, zal God komen. Hij komt naar ons als milde regen. Nee, daar is die regen weer. Als de lenteregen die de aarde drenkt. De Heer komt, zegt Jacobus. En dat mag een geweldige vertroosting zijn. En hij roept hen op om geduldig te zijn. Ja, maar niet voor altijd. We hoeven niet te wachten op niets. Nee, wacht tot de Heer komt. Heb geduld, houd moed, totdat de Heer komt, tot de regen komt, tot God komt. Zoals de boer wacht op de regen en op de opbrengst van zijn oogst. Want als hij komt, we hebben het daar straks al gehoord in de zangleiding, zal die alles goed maken. Zal die een einde maken aan al het onrecht en het leed. De wederkomst van Christus staat in dit gedeelte centraal. In vers 7 lezen we dat Hij komt, Jezus. In vers 8 lezen we dat Hij spoedig komt. En in vers 9 lezen we dat als Hij komt, Hij als rechter komt. En reeds voor de deur staat. Het geduld van een christen is niet alleen een moeilijk geduld, een negatief geduld, maar het heeft ook iets van een verlangen. Het heeft ook iets vreugdevols. Zoals een kind dat op zijn verjaardag wacht. Ik weet dat nog vroeger, ik kon de avond voordien niet slapen. Omdat ik wist, 's morgens, bij ons was dat de gewente, kwam de familie een liedje zingen, ontbijt op bed brengen met cadeautjes. En dan wist ik meestal al welk gebouwtje ik van Lego ging krijgen of weet ik veel wat. En dat was een... Ik moest geduld hebben. Ik wilde dat eigenlijk al hebben op het moment zelf dat ze het kochten. En ik wist, het ligt bij mijn mama in de kamer. Ik heb het zien liggen, dat cadeautje, het is ingepakt. Maar ik weet wat erin zit. Maar ik mag het nog niet open doen. Ik moet nog wachten, hè, tot het mijn verjaardag is. Maar dat was niet alleen een vervelende vorm van geduld. Dat was ook iets moois. Iets waar ik naar verlangde. Zo is het ook met de komst van God. Het is niet alleen een lijdzaam ondergaan van het leven tot Hij komt. Nee, het mag ook iets zijn waar we vreugdevol naar uitzien. Straks ga ik uit eten met de familie van Priscilla, van mevrouw. En ik zie daar ook al heel de week naar uit. Ik heb daar zin in. Ik ga graag uit eten. En dat is iets waar ik geduld voor moest hebben. Ja, maar dat is geen probleem. Want ik weet dat het leuk zal zijn. Het zal gezellig en lekker zijn. Heb geduld tot de Heer komt, want Hij zal komen. Spoedig komen. En dat is een geweldige vertroosting voor deze mensen die veel verdrukking en leed meemaken. Hoe te meer is dat een vertroosting voor jou en voor mij. Want wij zijn al 2000 jaar verder. Wij staan nog dichter. En ik geloof eerlijk gezegd zeer dicht bij de komst van de Heer. Hij zal komen en Hij zal de bozen, de kwaden straffen. En Hij zal de goeden belonen. Hij staat aan de deur. En Hij kan ieder moment binnenkomen. De zekerheid en de nabijheid van de komst van Christus moet het hart van de lezers van deze brief en des te meer ons versterken. De zekerheid en de nabijheid van de komst van Christus is een enorme troost voor de arme en verdrukte gemeenteleden waar Jacobus naartoe schrijft. Zij die lijden onder de dictatuur en het onrecht van de rijken. Het mag ook een troost zijn voor jou en voor mij. Want hoeveel zaken van onrecht en van leed blijven op deze aarde, in deze wereld, onopgelost. Ik heb onrechtvaardige zaken meegemaakt in mijn leven die nooit opgelost zijn. Er is nog geen recht verschaft. Maar dan zal recht verschaft worden. Hoeveel onrecht wordt niet hersteld in deze wereld. Maar dan zal er recht geschieden. En daarom, juist daarom is het niet nodig om met een mitrailleur naar Syrië te vertrekken. Daarom is het niet nodig om zelf als rechter op te treden. Hoewel de verleiding tot wraak soms groot is. Nee, Jacobus jaagt deze pachters, veel van deze mensen waren pachters, niet op tegen de grootgrondbezitters. Hij zegt niet, kom in opstand. Hij jaagt de arbeiders niet tegen de rijke boeren op. Hij heeft voor de beide groepen, voor de verdrukkers en voor de onderdrukten, dezelfde boodschap. Dezelfde boodschap, namelijk Christus komt terug als rechter om sommigen te straffen en om anderen te verlossen. God doet wel iets aan het lijden en het onrecht. Hij heeft iets gedaan, door het werk van zijn zoon. Hij doet iets door het werk van zijn geest. En hij zal zijn werk afmaken en vervolledigen bij zijn tweede komst. De geschiedenis, de wereldgeschiedenis, de menselijke geschiedenis, is volgens de Bijbel geen cirkel, zoals veel hedendaagse mensen beweren. Het is geen cyclus zonder einde. Nee, we gaan ergens naartoe. De geschiedenis lijkt eerder op een spiraal die zichzelf lijkt te herhalen, maar uiteindelijk achteruit gaat, naar een dieptepunt toe. Maar uiteindelijk, op het einde, zal God een einde maken aan alle ellende en zijn schepping herstellen. Hij zal een einde maken aan ziekte, aan onrecht, aan verdriet, aan de dood. En daarom roept Jacobus zijn lezers op in vers 8, houd moed. Of in de Bijbel in gewone taal, houd vol. Of in de MBG, sterkt uw harten. En het mooie aan de oudere vertaling is dat dat goed past bij hoofdstuk 5, vers 5, wat jullie pas gehoord hebben. Daar schrijft Jacobus namelijk over de rijken die hun harten hebben vet gemest. Tegen de mensen die niet rijk zijn, zegt hij, die onderdrukt worden, zegt hij, sterkt uw harten. Want misschien verliezen zij hun geduld. Misschien laten zij de moed zakken, zoals wij soms ook kunnen doen. Sterkt uw harten. Maak je innerlijk sterk tegen de weerstand van buiten. Of beter gezegd, laat God je innerlijk sterk maken tegen weerstand van buiten. En hoe doe je dat dan? Door je te richten op zijn beloften. Door te zien naar zijn tweede komst, wanneer hij alles goed zal maken. En ook door gebed, maar dat is dan de volgende preek in Jacobus. Door te beseffen dat het niet allemaal gaat om het hier en het nu. Sterkt uw harten, word niet vermoeid. Laat uw geloof krachtig zijn, ondanks lijden, ondanks verzoeking, ondanks miserie. De boer is ons een voorbeeld in het geduld, maar ook de profeten en Job zijn een voorbeeld. Jacobus gebruikt vaak voorbeelden uit het Oude Testament. De profeten, noemt hij. De profeten in het Oude Testament hadden een opdracht van God. Ze stonden in zijn dienst. En dat bracht vaak lijden met zich mee. Ze moesten Gods woord doorgeven aan een volk dat het niet wilde horen. En het werd hun niet met dank aanvaard. En veel van de profeten werden bespot, gepijnigd en vermoord. Ook zij moesten geduld hebben, zegt Jacobus, omdat zij, net zoals wij, nog niet de volle verlossing tijdens hun prediking hebben meegemaakt. Zij spraken over de Messias, maar hij kwam pas veel later. Zij moesten Gods woord doorgeven en dat kostte hun iets. Ook zij hebben toch troost geput uit de belofte van de Messias. Ze hebben in hun leven de verlossing en de vrede waarover ze spraken nog niet meegemaakt. Maar in geloof klemden zij zich vast aan de beloften die God op zijn tijd zal waarmaken. Door het lijden heen gingen zij naar de heerlijkheid. En dat is een Bijbels patroon. Dat is altijd zo. Zo werkt het bij God. Zo werkte het bij de profeten, ook bij Jezus. Door het lijden heen naar de heerlijkheid. En dat doet mij terugdenken aan wat jullie een hele tijd dan geleden gehoord hebben, als het goed is, in Jacobus hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 4. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld. Leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijft, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Niet alleen de boer en de profeten, maar ook Job kende veel ellende, maar kon onder alles God danken. En hij was over het algemeen lijdzaam en nederig. Als Satan hem alles heeft afgenomen, zegt Job in 1 vers 21 van het boek Job: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Als zelfs zijn vrouw hem vraagt om God te vervloeken, zegt Job: al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Job is ons een voorbeeld in het geduld door het lijden heen. Hij ontdekte, en dat lezen we hier in vers 11 van Jacobus 5, hij ontdekte door en na al die dingen die hij meemaakte, dat God werkelijk liefdevol en barmhartig is. Vers 11. Hij ontdekte dat God werkelijk liefdevol en barmhartig is. U hebt immers gehoord hoe standvastig Job was. En u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. En dan eindigt vers 11 met: degenen die stand hielden, prijzen wij gelukkig, omdat zij die volharden tot het einde behouden zullen worden. En juist daarom, laat ons God dienen, hè, en de beproevingen verdragen, uitziende naar wat komen zal. Laten we volhouden, onze harten sterken door ons te richten op de beloften die God ons geeft. En laten we leren om geduldig te wachten op God en op zijn timing. Want, zegt Paulus in Romeinen 8 vers 18, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. In Galaten 5 vers 22 wordt geduld bij de vruchten van de geest genoemd. Het is een gave van God. En daarom wil ik er ook nog om af te sluiten voor bidden voor ons allemaal. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Wilt u het weer gebruiken vanmorgen? Geduld is een gave van uw geest. Schenk ons die gave overvloedig. Maak ons geduldige mensen. Help de jonge mensen hier om geduldig te wachten tot ze getrouwd zijn, voordat zij seks hebben. Help de kinderen hier om geduldig te wachten en het hun ouders niet te moeilijk te maken. Help de volwassenen om geduldig te zijn. Maar help ons bovenal allemaal om geduldig en lijdzaam te wachten op u die zal komen. Dank u wel voor de geweldige beloften. Dank u wel dat u zal komen en alles goed zal maken. Laat dat een enorme troost voor ons zijn. Amen. Dank jullie wel om allemaal braaf te luisteren naar mij. Maar daar werd er zo af en toe gekonkelfoest, maar het is jullie vergeven. David, ik geef jou weer het woord.
Dank je wel, Ruben, voor het bemoedigend woord. Laten we recht staan voor ons laatste lied. Jezus is Heer. En ik hoop dat als we dit zingen, dat we het ook menen van binnenin. Dat Jezus is Heer in ons leven. Jezus is Heer, onze persoonlijke Heer. Laten we dit rechtstaande zingen. Zondag allemaal.